In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij 7D-TV.
Deze video zou al genoeg zijn om van mij en van jou een live deepfake model te gaan trainen. Het is allemaal mogelijk met open source beschikbare technologie. Dat is ook een van de engste aspecten van deepfakes. Technologie op zichzelf is niet per se slecht of goed.
Met behulp van AI worden beelden, foto's, video's en teksten gemaakt die niet van echt te onderscheiden zijn. Mijn gast is de CEO van DuckDuckGoose en ontwikkelt de technologie die dat onderscheid wel kan maken. En dat maakt haar onderneming, denk ik, een onderneming waar veel ogen op gericht zijn. Ik zeg welkom bij 7D-TV. Paria Lotfi, van harte welkom. Laten we beginnen met die naam, DuckDuckGoose.
Ja.
Dat is een kinderspelletje, hè?
Klopt.
Waarom heten jullie dan zo?
Nou, het idee van het spelletje is dat allemaal kinderen in een kring zitten. En zij representeren een eend. Behalve eentje, dat is een goose. En het doel daarvan is om dat goose te gaan vangen.
Terwijl die er hetzelfde uitziet.
Inderdaad. Hetzelfde geldt ook voor deepfakes. Ze lijken op echte video's en echte plaatjes.
Ja.
Maar ze zijn nep en die moeten we dan zien te vangen.
Je noemt al deepfakes. Is dat het enige wat jullie detecteren? Of, want ik noem in mijn intro foto's, video's. We gaan natuurlijk in een wereld waar straks eigenlijk niks meer te onderscheiden is van wat is nou echt of nep. Mm-hmm. Wat kunnen jullie allemaal detecteren?
Nou, onder de term deepfake verstaan we al het audiovisueel materiaal wat gemaakt is of gemanipuleerd is door een AI.
Okay.
Daaronder valt dus inderdaad foto, een video, dat kunnen we sowieso al. En sinds kort zijn we ook begonnen met het ontwikkelen van een audiodetector. Wat dus binnen een paar maanden klaar gaat zijn om alleen audiofragmenten te kunnen.
Ja, want dat is op dit moment helemaal de bom. Hè? We zien nu allemaal video's verschenen. Ik bedoel, wij kunnen deze video straks door AI heen jassen en dan praten we Spaans of Grieks of
inderdaad.
Duits of whatever.
Ja.
Wat is nog echt en wat is nep?
Ja, dat is inderdaad een van de vragen die wij ook heel erg nog aan het onderzoeken zijn. Want niet alles wat nep is, is ook schadelijk. Dus dat kan je ook bijvoorbeeld gebruiken om positieve dingen daarmee gaan bereiken.
Ja.
Dus de vraag die wij dan ook heel erg naar kijken is, wanneer moet je nou iets wat nep is kunnen herkennen en dat ook aangeven bij degene die het ziet? Mm-hmm. Er wordt ook een voorspelling gedaan van binnen 5 jaar is 90% van wat we zien online of digitaal, zou dan enige vorm van deepfake of AI of nepheid noemen we dan, bevatten.
In ieder geval gegenereerd door of met behulp van AI.
Inderdaad, maar moet je dan alles flaggen en moet je alles kunnen vangen? Dat is nog de vraag die je dan moet beantwoorden als maatschappij, maar ook bedrijfsleven, overheden. Dus wat dat betreft zijn deepfakes en synthetic media een soort van complex probleem, zou je kunnen zeggen, wat nog veel onderzoek nodig heeft om de scope van de uitdaging te kunnen vaststellen.
Jullie zijn zometeen meer over jullie bedrijf en over jouzelf. Maar eerst nog even in die materie duiken. Schets die weer, want iedereen die er een beetje in zit, die maakt het allemaal wel mee. Maar voor diegenen die niet elke dag, die wel aan het ondernemen zijn, heel druk, maar die misschien niet zo in technology zitten. Schets eens wat er vandaag allemaal al gebeurt en kan.
Met deepfakes?
Ja?
Ja, nou heel veel. Je noemde al het voorbeeld van dat je een video kan opnemen in bijvoorbeeld het Nederlands. En dat wordt dan voor jou vertaald en ook vloeiend uitgesproken met je eigen stem ook. Of een stem wat lijkt op jouw stem. Ja. Door een AI-tool. Je zou bijvoorbeeld foto's kunnen laten maken door een tekstje typen ergens bij Midjourney.
Ja.
En dan krijg je de foto gegenereerd. Daarvan waren ook voorbeelden op LinkedIn en andere social media channels te zien. Zoals Boris Johnson, die werd gearresteerd door de politie.
Ja.
Wat je ook zou kunnen doen is dat je niet bestaande mensen kan genereren. Dus dat zijn dan gezichten wat heel erg lijken op een echt gezicht van een echt persoon. Sorry. En dat zou je dan
dat
kunnen
gebruiken.
Dat zei
je al, hè, dat je veel beweegt, hè, tijdens praat. Ja.
Maar ik moet even opzetten. Ja. En dat zou je dan bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een synthetic identity aan te maken. Dat is dan bijvoorbeeld een identiteit van een bestaand persoon pakken en dat dan te koppelen aan een foto van een niet bestaand persoon. En daarmee zou je bijvoorbeeld een bankaccount kunnen gaan aanmaken, een crypto broker account kunnen aanmaken. En dan online allerlei transacties gaan uitvoeren. Je zou ook deze video van mij nu kunnen pakken. En door middel van lip-sync deepfake technologie andere woorden in mijn mond leggen. Nu je ook de stem mooi kan genereren.
Want dan hebben ze je gezicht, ze hebben de bewegingen, ze hebben het geluid.
Ja.
En in feite kunnen ze jou copy-pasten en jou alles laten zeggen.
Ja,
ze.
Precies. Ja.
Men.
Ja. Men.
Degene
iedereen
die technologie hebben.
Ja, en
wat zijn de risico's die dichtbij liggen? Je noemt net al banken, identificatie. Ja. Dat kan me niet meer voorstellen.
Ja, videoconferencing. Je zou ook een live deepfake kunnen maken van iemand. Wederom, deze video zou al genoeg zijn om van mij en van jou een live deepfake model te gaan trainen. En daarmee dan een Zoom of een Teams meeting te gaan joinen. Oh, en dan doen alsof je...
Nou, real-time.
Ja,
real-time. Dus ik stel jou dan vragen en jij geeft antwoorden. Ja. Maar je bestaat helemaal niet en je bent er helemaal niet.
Ik ben dan iemand anders bijvoorbeeld. Of iemand anders die doet mij na.
Precies.
En dit is allemaal mogelijk met open source beschikbare technologie. Dat is ook het een van de engste aspecten van deepfakes. Iedereen zou zo'n technologie kunnen downloaden. Of vanuit een GitHub repository of vanuit een app nog makkelijker. En een deepfake kunnen maken voor zichzelf. Wat ook heel erg speelt en wat heftigere use cases is deepfake adult content, dus pornografie. Ik las laatst dat er, weet ik niet meer waar, maar ergens, volgens mij in een Spaanse dorp, hebben jongeren, ik denk een paar jongens uit de middelbare school, hebben ze naakte foto's gemaakt van hun vrouwelijke klasgenoten. En dat dan verder gedeeld met de rest van de school. Terwijl het eigenlijk niet eens om die meisjes ging. Het waren gewoon AI-gegenereerde beelden.
Naakte lichamen die niet van die meisjes zelf waren.
Klopt, ja. Maar het gezicht leek wel op die meisjes. En de impact daarvan, of de invloed daarvan op zo'n persoon... is natuurlijk wel enorm groot.
Ja.
En heftig.
Ik heb hier natuurlijk best wel veel gesprekken over. Ook in privé. Hè. In de weekenden heb je het hierover met mensen. En als je dan dit soort verhalen gaat ophangen, dan worden mensen echt heel... Die dan denken van, waar gaat het naartoe?
Ja.
Waar gaat het naartoe, denk jij? Even los van, we gaan zo meteen naar de oplossing. Jullie zijn de redder. Dit is niet te stoppen.
Nee.
Manifesteren die risico's zich ook allemaal? Ik bedoel, hoe ziet die wereld eruit over 5 jaar, over 10 jaar?
Nou, technologie die gaat zich sowieso verder ontwikkelen. Wat nu ook gaat komen is bijvoorbeeld text-to-video technologie. Dat je dan een stukje tekst typt, dan krijg je meteen een video gegenereerd.
Ja.
Wat ook steeds meer echt gaat lijken. En dat gaat ook zo door. Er komen steeds meer technologieën, beter, toegankelijker voor iedereen, makkelijker te gebruiken.
Ja.
En technologie op zichzelf is niet per se slecht of goed.
Nee.
Dat is neutraal, noemen we. Maar er zullen altijd wel mensen zijn die het dan zouden willen misbruiken natuurlijk.
Maar dan zou je kunnen zeggen, nothing changes, want dat is altijd al zo geweest.
Precies. Ja.
Alleen, dan komen er dus nieuwe vormen van misbruik.
Ja. En het is ook veel schaalbaarder. Bijvoorbeeld het bewerken van beeld bestaat al heel lang. Maar het is nog nooit zo schaalbaar en makkelijk geweest om het uit te voeren.
Ja. En dan komen jullie in beeld.
Ja.
DuckDuckGoose. Schets het bedrijf eens even.
Nou, wij zijn dus een start-up uit Delft. Ons kantoor is ook in het gebouw van Yes Delft.
Ja.
Sommige mensen, kijkers misschien kennen het.
Ja.
Een incubator in Delft die ook gebonden is aan TU Delft... om high-tech start-ups te helpen in het accelereren van hun businessmodel.
Ja.
Wij zijn ook begonnen ongeveer 3 jaar geleden... vanuit een universiteitsproject bij TU Delft. Met als doel om een digitale omgeving te gaan realiseren... waarin we nog kunnen geloven in wat we waarnemen. Met name ook zien... En daartoe ontwikkelen wij uitlegbare AI-oplossingen voor het kunnen herkennen van deepfake beelden en geluidsmateriaal.
Oftewel, alles wat wij zojuist schetsten en wat er allemaal gaat komen, daar hebben jullie de technologie voor om te kunnen detecteren wat is.
Ja, exact. Klopt.
Hoe doe je dat dan?
Nou, dat is dus AI magic noemen we het.
Ja.
Wij hebben een systeem getraind dat in staat is om allerlei deepfake karakteristieken te kunnen herkennen. Stel je voor dat je bijvoorbeeld een deepfake hebt waarbij alleen de lippen zijn bewerkt om het te laten synchroniseren met een bepaald geluid. Nou, er zijn wat artefacten die worden achtergelaten en die zijn vaak niet zichtbaar voor het menselijk oog. Maar algoritmes kunnen het wel, de patronen kunnen ze wel zien en herkennen.
Zijn dat bits en bytes of zijn dat visuele dingen?
Soms visueel, maar soms ook echt niet zichtbaar voor de mens.
Ja.
Maar dus patronen die worden achtergelaten in het beeld door de deepfake generation method. En daar zijn we dus in het algemeen op getraind om van allerlei soorten deepfakes dat te kunnen herkennen. En dat dan ook aan te geven bij de gebruiker.
Maar ik denk dan meteen heel sceptisch. Dan, ja. Ik weet nog wel, van, het was een tijdje geleden, was er heel veel discussie over ChatGPT.
Ja.
En het werd natuurlijk omarmd door middelbare scholieren. Mm-hmm. En die gingen er allemaal scripties en werkstukken en weet ik veel wat mee maken. En dan had je ook van die tools, daar kon je dan die tekst in. De docenten waren dan helemaal blij, want dan hadden ze van die omgeving. En dan konden ze dan die tekst in jenken. En dan zei die tool, die zei van, hey, dit is AI of niet. Ja. Maar die sloot, dat ging ook niet helemaal goed.
Nee.
Hoe goed zijn jullie?
Nou, dat is natuurlijk wel het punt met AI is dat je nooit 100% kan bereiken. Of dat is heel moeilijk om te gaan bereiken. Er zullen altijd nieuwe types deepfakes zijn. Of dingen die wij als neuraal netwerk of ons neuraal netwerk niet per se kan zien. Ja. Waardoor een deepfake beeld toch als echt wordt geclassificeerd. En de truc is om dat continu te gaan meten. En ook op de hoogte te blijven van wat de minder goede punten zijn van je technologie. Op dit moment hebben wij een nauwkeurigheid van rond de 95% tot 99%. Afhankelijk van het type deepfake dat je zou willen herkennen. Maar zodra je bijvoorbeeld een nieuw type deepfake laat zien aan ons model, waarop wij bijvoorbeeld niet getraind zijn, dan kan de nauwkeurigheid ietsjes dalen natuurlijk.
Omdat dus het wordt echt een rat race aan de ene kant met de ontwikkelaars van AI-tools en jullie tool.
Ja, ja, want ze zeggen ook wel eens van je systeem is net zo goed als je data waarop die getraind is. Nou, dat hebben wij ook. Wij hebben al 2 jaar lang die aanpak gehanteerd. Want we gaan heel veel data genereren van types deepfakes die relevant zijn voor onze use case. Wat we willen aanpakken. En dat dan toevoegen aan onze training sets. Nou, en die aanpak heeft ook wel lang gewerkt. Maar de laatste maanden zien we van, nou, er komen steeds nieuwe types deepfakes. En het bijhouden wordt dan iets moeilijker. Vandaar dat we een nieuwe strategie hebben ontwikkeld om ons netwerk. En dat betekent dat we dus wat minder data afhankelijk kunnen gaan detecteren. Wanneer je een nieuw soort deepfake aan ons systeem laat zien. Hij leert dan in het algemeen wat een deepfake is. En daardoor kan hij dus beter gaan generaliseren. En dat is een minder data-afhankelijke approach, zou je kunnen zeggen. Wordt heel technisch misschien.
Nee, ik heb je niet voor niks uitgenodigd. Dit kon ik verwachten.
Ja.
Maar maak het eens concreet. Want jullie zijn operationeel, hè? Jullie hebben klanten.
Jazeker.
Kun je, ik weet niet of dat bij alle klanten kan, maar kun je eens een casus noemen wat jullie doen en hoe jullie product zich dan uit, zeg maar?
Ja, zeker. Nou, de casus waarop wij nu focussen is de digitale ID-verificatie use case. Waarbij je dan tegenwoordig met maar 1 selfie en 1 paspoortfoto overal een account kan aanmaken. Ja. Bijvoorbeeld ook bij banken. Of als je bijvoorbeeld bij PostNL of Randstad wil gaan werken, kan je je remote aanmelden van tevoren. Nou, en dat gedeelte waarbij je de selfie neemt, kan heel erg deepfake fraude gevoelig zijn.
Ja.
Ik zou bijvoorbeeld, stel je voor dat iemand een kopie heeft van mijn ID-bewijs, omdat ik ergens bij een hotel heb overnacht of zo, of een auto heb gehuurd. Ja. En dan vinden ze een foto van mij op LinkedIn. Nou, diezelfde foto kunnen ze bijvoorbeeld laten bewegen, dingen laten zeggen ook. En dan samen met de kopie van mijn paspoort of rijbewijs kunnen ze dan ergens een account aanmaken op mijn naam. Of, zoals ik het zei, ik zou ook bijvoorbeeld niet bestaande mensen kunnen genereren en gepaard met een nep ID-bewijs voor hen een account aanmaken. En dan bijvoorbeeld geld gaan stelen bij een bank, als ik een account heb daar. En mij niet zorgen hoeven te maken dat ik dan word opgepakt, want ik ben niet traceerbaar. Omdat ik een niet bestaande identiteit heb gebruikt. En dat is dus iets wat heel erg ook na de pandemie naar voren is gekomen. Om je dus ergens op afstand aan te kunnen melden en te kunnen identificeren of laten identificeren. Is heel makkelijk. Ik ben ook zelf fan van technologie wat daar ook achter zit.
Yeah.
Alleen, dus als het gaat om de selfie-check, dan kan er dus zijn dat er deepfakes doorheen komen. Omdat de huidige check die achter de selfie-check zit, niet heel erg robuust is om deepfakes te kunnen pakken. En dat is precies waar wij dan in het spel komen. Wij vullen aan wat dus nog ontbreekt, dat is deepfake detectie. Naast de selfie-check die al bestaat.
En is dat dan een soort plug-in in de technology van die banken?
Ja,
moet ik het zo zien? Dus ik weet nog inderdaad bij een bepaalde bank dat ik inderdaad, wat groter bedrag geloof ik, via mijn mobiel wilde doen. En zeggen ze, hey, ga met je camera en dan krijg je een soort scanbeeldje.
Ja.
En dan komt er bij hun een soort alertje van, dit is een deepfake.
Ja, nou bijvoorbeeld, ja, dat zou kunnen. Wat wij nu specifiek aan het targeten zijn, zijn de bedrijven die banken voorzien van zulke technologie.
Ja.
Dus dan als je bij hen in de flow komt als een plugin, als een API, dan kom je ook bij die banken terecht en dan krijg je ook hun selfies binnen om te analyseren.
Is jullie technologie ook open source of niet?
Nee.
Waarom niet?
Dat heeft dus voor- en nadelen. Als je hem open sourced, bijvoorbeeld, een van de nadelen zou kunnen zijn dat fraudeurs dit dan gaan testen.
Ja.
Om te kijken van, goh, hoe goed kan ik een deepfake maken, zodat Deep Detector, onze tool, het niet pakt. En dat dan verder gaan toepassen in de echte wereld. Mm-hmm. Dat is een van de aspecten. Voordeel zou kunnen zijn natuurlijk dat er ook een hele community eraan bijdraagt. En de tool steeds beter maakt. voor nu zeiden we van nee, laten we het niet open sourcen. Met name ook om de eerste reden.
Ja.
Maar het kan veranderen natuurlijk in de toekomst.
Dit is een wereld die waanzinnig aan het groeien is. Waar vreselijk veel geld in omgaat. Hele grote spelers in actief zijn. Mm-hmm. Wie is Dr. Goose om de illusie te hebben dat jullie hier zeg maar iets kunnen gaan betekenen?
Ja, goede vraag. Nou, wij richten ons al 3 jaar op dit idee van deepfake detectie. Ook een van de eerste startups die hieraan begonnen is om deepfakes aan te pakken. En natuurlijk kan het zijn dat op een dag een Google of Microsoft of Intel, wat ze nu al doen eigenlijk, Intel heeft ook een deepfake detectie toe, ontwikkeld en daarmee dan de markt ingaat. Alleen wat wij zeggen is van stel je voor dat Intel een soort van army heeft van engineers die deepfakes kunnen herkennen, dan zijn wij de specialized forces die eigenlijk al 3 jaar hier tijd en knowledge en alles aan hebben gespendeerd om het zo goed mogelijk te krijgen. Om ook een voorbeeld te noemen, dus Intel heeft een paar maanden geleden gezegd van wij hebben een deepfake detector en ik was helemaal bezorgd van god, Intel komt nu naar Microsoft, jongens wat gaan we doen? Toen dachten we van oké, ten eerste onze use case is al heel specifiek, digitale ID-verificatie. Dus misschien gaat Intel zich daar niet op richten. Dus laten we even geen zorgen maken. Mm-hmm. Onze tool is ook al best wel goed voor de use case, is erg goed eigenlijk al.
Beter dan Intel eigenlijk.
Ja, dat zagen we ook later, kom ik zo op. Dus laten we voorlopig geen zorgen maken, kijken hoe het gaat en gewoon ons eigen ding doen. Intel ook een beetje in de gaten houden, maar laten we verder gaan met ons eigen pad. Een paar maanden later hebben een aantal journalisten denk ik de tool van Intel getest. Om te kijken hoe goed die nou presteert op onafhankelijke data. En wat bleek was dat hij inderdaad heel goed was in het herkennen van deepfakes. Maar ook heel goed was, of eigenlijk heel slecht was, in het herkennen van echte beelden. Dus echte beelden werden ook als deepfake geclassificeerd. Nou, dan ga je natuurlijk nadenken van hoeverre heeft de deepfake classificatie een waarde dan, als je alles als deepfake gaat classificeren. Mm-hmm. Dus toen zagen we van oké, het is nog geen zorgen. Er is geen hele goede technologie nog in de markt, of veel betere zeg maar dan die van ons, die ons zou kunnen inhalen. Aan de andere kant, stel je voor dat er nog meer bedrijven als Intel hieraan gaan werken, is ook een soort van bevestiging voor ons dat wij...
Dat er markt is.
Precies, dat er een markt is, ja. Ja. En deepfakes hebben sowieso een hele brede toepassingsmogelijkheden, zou je kunnen zeggen. Dus videoconferencing, zoals ik het zei, news en media, adult content.
Dus daar kun je ook in specialiseren. Precies, jullie zijn de special forces op dat gebied.
Ja.
Met inmiddels ongeveer 15 mensen.
Ja.
3 founders, hè?
Ja, 3 founders.
Hey, en misschien wel leuk, een klein zijstapje, maar ik sprak je net even van tevoren, wel interessant. Je kwam als 12-jarig meisje, kwam je uit het verre Iran hier naartoe gevlucht met je hele familie.
Ja.
Wat waren toen je ambities, toen je 12 was en in het asielzoekerscentrum zat?
Oh, goeie vraag. Mijn ambities? Nou, ik weet nog dat ik in het begin het heel erg moeilijk vond om te gaan integreren, als het ware. Dan zit je in een omgeving wat je nog nooit hebt gezien, in een heel ander land, hele andere mensen, hele andere taal. Ik sprak geen enkel woord Nederlands volgens mij. Mm-hmm. Het enige wat ik van Nederland wist was het elftal. Die waren nog heel erg goed. zijn nog steeds ook wel goed. En kaas. dus het heeft me wel tijd en moeite gekost om eigenlijk door die fase heen te komen. Van oké, hoe ga ik me nou eigenlijk aanpassen aan mijn nieuwe leven? Wat mijn ambities waren destijds. Ik wilde al vanaf mijn jeugd, ik denk 5, 6-jarige leeftijd, al gaan ondernemen. En wat het zou worden, maakte me niet zoveel uit. Het kon ook een cafeetje zijn bijvoorbeeld. Met
innovatieve en waren je ouders ondernemend?
Ja, mijn vader wel. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En nu ook in Nederland weer, of niet?
Een tijdje geweest, nu niet meer. Nu is hij in loondienst.
Maar en komt dat daar vandaan dan? Uit de roots, die lust om te ondernemen? Of?
Zou kunnen, want ik heb ook een groot-tante die voor mij een hele inspiratie is geweest, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Zij woont in de VS, ook op een hele jonge leeftijd daar naartoe gegaan om te wonen. Ik denk dat ze 16 was of 17, is in haar eentje daar naartoe gegaan in Texas. En zij is heel erg actief geweest op het gebied van real estate, nog steeds nu ze 75 is. Werkt ze elke dag als ondernemer met heel veel passion en
zij is een role liefde. Model voor je.
Ook dat heeft bijgedragen, denk ik.
Oké, dus dat ondernemen, dat zat er al vrij snel in. Toen ben je gaan studeren.
Ja.
En hoe kwam je die andere 2 founders tegen tijdens je studie?
Ja, Mark ben ik tijdens mijn studie tegengekomen. Want dus zoals ik het zei, wij zijn vanuit een TU Delft project begonnen. In het kader van de minor tech-based entrepreneurship. Daar heb ik ook Mark gezien. Hij doet een andere studie dan mij. Hij doet mechanical engineering. Dus dat is werktuigbouwkunde. Toen zijn we dan samen, zeiden we na de minor zeiden we van laten we kijken of we hier een echte start-up van kunnen opzetten. En nou, ik heb een achtergrond in systems engineering. Hij werktuigbouwkunde. Wij zijn een hardcore AI-startup. Er ontbreekt iets, dachten we. En dat is een AI-engineer. En zodoende zijn we op zoek gegaan naar een derde co-founder. Dat is dan Joris. En Joris hebben wij ontmoet via het netwerk bij Yes Delft.
Oké. Ja. Dat is een van de waardes die Yes Delft brengt natuurlijk.
Jazeker.
Ja, ja. Zo'n netwerk. Ja. Ja. Want wat biedt Yes Delft nog meer voor de mensen die het niet kennen?
Ja, heel veel eigenlijk. Daar heb je dus een ecosysteem van allemaal high-tech ondernemers. Dus sowieso heb je dan veel aan elkaar. Want je hebt weliswaar verschillende proposities, maar problemen die je dan tegenkomt zijn van dezelfde aard. Mm-hmm. Dus daar zou je dan veel over kunnen sparren. Er is ook een heel netwerk van mentoren. Dus mensen die heel veel ervaring hebben met ondernemen of leadership managen. En die kun je dus om advies en hulp vragen. Mm-hmm. Er zijn ook bedrijven die gepartnerd zijn met Yes Delft. Zoals EY en ook een aantal andere bedrijven. Waar je dan gratis naartoe zou kunnen gaan. Een paar uur lang bijvoorbeeld. Om advies te krijgen. Ja, ja, ja. En daar hebben we echt heel veel aan gehad de laatste jaren.
Hey, en jullie verdienen geld al. Jullie draaien omzet.
Ja.
Dit bedrijf moet natuurlijk niet, daar moet een zekere snelheid in zitten en dat moet ontwikkelen en groeien. Ik zag je ergens al bij de Dragon's Den pitchen. Hoe ga je die groei, ik neem aan dat jullie daar met z'n drieën over praten.
Ja.
Wat zijn de groeiambities en hoe gaan jullie dat doen?
Ja, nou heel lang hebben we ervoor gekozen om bootstrap te blijven. Dat betekent dat we veel met subsidies en de huidige omzet onszelf hebben gefinancierd.
Ja.
Maar nu komt er echt een tijd waarbij we denken van nu kunnen we echt gaan groeien. Er zijn een aantal hele mooie potentiële klanten in de sales pipeline die nu de software aan het testen zijn.
Is het dus overheid of wat voor soort klanten zijn dat?
We hebben al klanten vanuit de overheid, maar waar ik het nu heb zijn dus bedrijven die bijvoorbeeld banken voorzien.
Precies,
van de
technology bedrijven.
Ja, ja. Ja. Het zijn ook vaak Amerikaanse bedrijven, multinationals, supergroot. Dus ja, we zien wel echt nu dat er een momentum is om te kunnen gaan opschalen. Dus vandaar dat we ook voor het eerst een soort van pre-seed, noemen we het nu, fundingronde aan het opzetten zijn. Ah. En daarbij ook kijken van, kunnen we tot een bedrag van 1 miljoen ophalen om verder te gaan groeien.
Onder betere voorwaarden dan de Dragons jullie boden.
Ja, iets betere voorwaarden.
Dus dat zijn jullie nu aan het vormgeven?
Ja.
En je kan er natuurlijk op wachten als jullie nog een paar stappen, want dit gaat lukken.
Mm-hmm.
Hebben jullie ik neem aan dat je daar ook weer vanuit je netwerk, want dan moet natuurlijk ook keihard geonderhandeld worden en zo. Wie doet dat dan voor jullie drieën? Ben jij dan de...
Ja,
ik, ja. Je bent CEO, hè?
Soort van. Ja, eigenlijk werken heel veel samen met Joris en Mark en dan zijn we ook weer gehecht. Ik heb wel de titel CEO. Maar op dagelijkse basis doen wij alle drie van alles eigenlijk.
Maar als er hard onderhandeld moet worden met van die finance types, dan doe jij dat?
We doen het samen meer. Okay. Misschien dat ik het woord even, de meeting even leid, maar we doen het wel samen. Okay. Met z'n drieën.
Je kan natuurlijk wachten een paar stappen. Dit gaat allemaal lukken. Je gaat nog een paar stappen groeien. Straks heb je een mannetje of 80, weet ik veel.
Mm-hmm.
En dan komen de partijen om de hoek en die willen jullie kopen.
Ja.
En dan?
Nou, daar hebben we ook wel eens over gesproken. Wij staan altijd hier voor open om bijvoorbeeld binnen 5 tot 7 jaar een exit te doen. Dat is ook heel erg gebruikelijk in de industrie waarin we werkzaam zijn. Dat dit soort ID-verificatiepartijen start-ups kopen om onder hun eigen vleugel te laten opereren.
Ja. Dus dat is gewoon eigenlijk het plan?
Voor nu wel. Ja.
Oké. Okay. Ja. Nou, ook dat gaat lukken.
Mm-hmm.
Dus dan ben je bent nu 27, hè?
Ja.
Ja, dat gaat sneller dan dat je kan verwachten. Dus we pakken geen 7 jaar, maar 5 jaar.
Mm-hmm.
Dan ben je 32. Ja. Heb je een succesvol bedrijf gebouwd, verkocht?
Mm-hmm.
Wat ga je dan doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Zover vooruit denken, daar doe ik tegenwoordig niet per se aan. Natuurlijk wel de ambities en het gevoel wat ik mee zou willen maken, dat heb ik wel in mijn hoofd ergens. Maar waar ik dan precies zou staan of waar ik zou zijn überhaupt, dat kan ik nu niet per se inschatten.
Wat is het mooie van ondernemen in deze tijd en in dit vakgebied? Want er zijn natuurlijk ook best wel ondernemers die kijken die, ik noem maar even, in een wat klassiekere wereld misschien zitten. Ja. Jij leeft natuurlijk in een soort wereld wat voor vele mensen science fiction is. Maar wat wel steeds belangrijker en steeds groter wordt. Wat zijn, als je even de ondernemerspet opdoet, wat maakt jouw wereld en jouw manier van ondernemen zo leuk? Wat kenmerkt dat?
Ja. Pardon. Soms zeggen mensen vrijheid. Die vrijheid is er wel, maar het is ook weer niet zo vrij. Want stel je voor dat je dan Nou, als start-up ondernemer bezig bent, moet je de hele tijd je gaan aanpassen aan je klanten. Dus ik ben het wel tot enige mate eens met dat het vrijheid met zich meebrengt, maar niet helemaal. Dus dat is een soort van illusie, denk ik. Mm-hmm. Wat ik ontzettend leuk vind zelf, is dat je telkens nieuwe dingen leert. Meestal ook door gewoon uit te proberen en dan kijken van oké, lukt het of niet? Als het niet lukt, ga je verder, want dan heb je weer iets nieuws geleerd. Mm-hmm. Dat lijkt me enorm leuk. En ook vooral het contact met mensen. En ook andere, bijvoorbeeld nou, potentiële klanten zou je kunnen zeggen. Klanten zelf, maar ook onze mentoren. En dat is ook weer enorm leerzaam eigenlijk. Want dan kom je ook heel veel te weten over jezelf. Wat voor persoon ben ik? Hoe kan ik handelen in verschillende situaties? Hoe kan ik eigenlijk de anderen overtuigen? Of nou ja, eerst begrijpen en dan overtuigen van wat ik wil overbrengen.
Ja.
Dus dat lijkt me super leerzaam. En ook het team wat we hebben met Joris, Mark en
de rest van de collega's.
De rest van de club. Dat is echt super gezellig, heel erg leuk. Ja, misschien een beetje cliché, maar echt een soort van familie zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Zie ik vooral ook de laatste dagen. Ja,
is het redelijk, ik kan me voorstellen, redelijk internationaal team?
Ja, zeker. Ja. Ja, heel erg internationaal zelfs. We waren laatst aan het tellen van hoeveel... hoe zeg je dat, autochtone Nederlanders zijn er nou in het team?
Ja.
En dat waren best wel weinig.
Allemaal nieuwe Nederlanders, zoals dat heet. Ja. Maakt dat voor jou wat uit?
Nee.
Heel veel discussie hè, over vluchtelingenbeleid. En hoe kijk jij, weet je, off-topic tip misschien, maar hoe kijk jij daarna?
Ja.
Ik kan me voorstellen dat jij daar wel iets van vindt.
Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen dat ik misschien heel erg lucky ben geweest dat ik nog nooit, of misschien 1 of 2 keer, maar ik heb me nog nooit in Nederland gediscrimineerd gevoeld. Niet door autochtone Nederlanders, niet door mannelijke Nederlanders. En dat vind ik een heel erg fijn gevoel sowieso. Maar ik vind ook dat sowieso heel erg goed dat er een soort van stimulans komt nu om meer diversiteit te gaan creëren. Maar ik denk dat niet per se culturele achtergrond... of waar je vandaan komt, heel veel uit hoeft te maken als het gaat om discriminatie. Het is meer misschien een soort van klassenstrijd, zou je kunnen zeggen. Maar als je gewoon in de maatschappij goed presteert, je best doet en probeert verder te komen, dan is het denk ik al goed genoeg. En dan hoor je niet gediscrimineerd te worden. Als dat gebeurt, is het heel erg vervelend, natuurlijk.
Mm-hmm.
En wat ik ook heel erg vind is dat in ons team hebben wij een heel erg internationale achtergrond. Als het gaat om waar mensen vandaan komen. En diversiteit wordt ook heel erg gestimuleerd de laatste tijd. Wat, zoals ik het zei, heel erg goed is. Alleen, we moeten ook wel kijken, denk ik, naar strategische diversiteit. En dat is iets anders dan waar kom je vandaan. Wordt misschien wel beïnvloed door waar je vandaan komt.
En met strategische diversiteit bedoel je anders denken dat iedereen met verschillende invalshoeken naar onderwerpen kijkt?
Ja, de ene is een soort van creator, de andere is een soort van planner, zou je kunnen zeggen.
Precies.
En als ik bijvoorbeeld een aantal voorbeelden moet noemen, Joris en ik, of Mark ook, wij zijn alle drie heel erg verschillend als het gaat om achtergrondkenmerken. Mm-hmm. Hobby's, waar we vandaan komen, ouders misschien. Maar soms denken wij heel erg hetzelfde. En dan denk ik van, wauw jongens, dit is dus het verschil van... achtergronddiversiteit versus strategische diversiteit.
Ja.
Wij zijn al heel erg verschillend, maar soms kunnen we toch heel erg hetzelfde denken. Mm-hmm. Ik denk dat strategische diversiteit juist hetgene is wat gestimuleerd moet worden in plaats van geslachtsdiversiteit.
Die focus op afkomst. En,
ja, precies. Ja. Ja. Want dat zou niet per se uit hoeven te maken, denk ik. Als je ook heel erg positief gaat discrimineren van oké, laten we ook buitenlanders, als ik het zo mag noemen, stimuleren tot ondernemen, dan ga je eigenlijk al discrimineren, vind ik. Want hoezo is er een aparte categorie die dan gestimuleerd moet worden tot iets te doen. We zijn allemaal mensen, zie ik.
Ja. Want hoe belangrijk is het uiteindelijk geweest dat jij, toen je 12 was, met een vrachtwagen, hè, zei jij.
Mm-hmm.
Hoe belangrijk is het voor jouw leven dat je in Nederland bent aangekomen en hier kon blijven?
Zoals ik het ook even aangaf in het begin, toen wij nog elkaar privé spraken, vind ik ik vond het in het begin heel erg eng. En ik zat echt een paar weken van, waarom is dit ons overkomen? Waarom moesten wij het land verlaten en naar een vreemd land komen waar ik eigenlijk niemand ken en geen eens de taal spreek? Maar nu ik terugkijk, is het het beste wat ons kon overkomen. Vooral mij en mijn broertjes. Want hier heb je veel meer mogelijkheden. Je kan veel meer doen, veel meer uitproberen. Je wordt veel minder beperkt als je het vergelijkt met de situatie in Iran.
Ja.
Jammer genoeg. Het is enorm waardevol geweest. En ik ben er heel erg dankbaar voor.
Ja. Ik wens jou enorm veel hoe moet ik het zeggen, focus de komende jaren. Vooral los van plezier en, mm-hmm. En spannende dingen die jullie allemaal gaan ondernemen. Maar vooral ook heel veel focus. Ik wens je heel veel succes. En ik ga DuckDuckGoose in de gaten houden de komende jaren. Dankjewel dat jij mijn gast wilt zijn.
Dankjewel voor de uitnodiging, dat was echt leuk.
En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersportret waarin we een klein beetje een kijkje hebben kunnen nemen in die wondere wereld van AI die nog maar net begonnen is. En heb je zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Voor nu, hoi.